Hartelijk welkom op deze informatieavond die deze keer gaat over Alescon. De heer Bruinslot zal ons inwijden in de geheimen van deze organisatie en met name in de begroting van dezelfde. Ook hartelijk welkom aan de heer Talens. Volgende keer op tijd zou ik leuk vinden, dank u wel. De heer Bruinslot heeft mij verteld dat hij het prima vindt als u spontane vragen die opkomen direct stelt, zodat hij ze ook direct kan beantwoorden. Hij wil het liefst interactief communiceren met de raad. Meneer Bruinslot, mag ik u het woord geven?
De sheets waar het om gaat, laat ik van tevoren even ronddelen. Kunt u ze gelijk meekijken, meeschrijven. En dan komen we zelf wel ergens uit. Het liefst ga ik met u een gesprek aan, in de zin van dingen die aan de orde komen. Dus vandaar, onderbreekt u mij wanneer u dat wilt. En dan komen we zelf ergens uit. En soms zal ik zeggen, kom ik verderop in het verhaal op terug. En soms gaan we met elkaar dat gesprek onmiddellijk aan. Aan de gezichten te zien zijn een aantal van ons al in november bij ons geweest tijdens een stamppotbijeenkomst waar geen stamppot was, maar wel lekker eten. Was geen teleurstelling, Harm, dus. Maar in ieder geval, een deel van het verhaal komt vanavond terug. En ik zal u ook proberen bij te praten over de ontwikkelingen die gaande zijn in ons, op ons veld wat betreft kabinetsvoornemens en dat soort zaken meer. Dat is eigenlijk, zeg maar even in hoofdlijnen, het verhaal. Want u kunt zeggen, waarom sta ik hier vandaag? Want u heeft namelijk in juni als gemeenteraad de begroting van de Lescom voor 2011 goedgekeurd. En dat was eigenlijk de basis waarop wij aan het werk zijn gegaan. En waarvan wij dachten, nou, dat is klaar. Maar wat gebeurde er? Begin september kregen wij de eerste geluiden dat er iets aan de hand was op de begroting van sociale zaken. U weet nog wel, het kabinet Balkenende was demissionair. Er was een minister van Financiën die aan het voorsorteren was op mogelijk een nieuw kabinet. En in één keer kwam het gerucht tevoorschijn, grote bezuiniging in de SW-sector. En vanuit de Lescon zijn we gewend redelijk korte lijnen naar de politiek in Den Haag te hebben, maar dit overviel ons aan alle kanten van wat betekent dat. In het begin denk je van, nou, het kan niet waar zijn. Maar uiteindelijk bleek toch op Prinsjesdag dat het wel waar was. En dat in feite de sector die de hele kabinetsperiode Balkenende qua geld redelijk gespaard was, op het einde van de rit toch nog een zware bezuiniging voor zijn kiezen kreeg. Ik had het bestuur de vrijdag tevoren al gewaarschuwd met een soort winstwaarschuwing. Let op, er komt iets aan en dat zou het kunnen zijn. En op de derde dinsdag in september bleek dat daadwerkelijk aan de orde te zijn. We hebben op dat moment, kun je twee dingen doen. Je kunt denken van, ach, het is een begroting. Er komt nog kamerbehandeling. En dan komt het vanzelf wel goed. Een soort basisgevoel van, de Kamer gaat het wel redden. Je kunt ook zeggen van, nou, ik heb er geen vertrouwen in. En als directie Lescon hebben we onmiddellijk gezegd, dit komt niet meer goed. In feite zie je zo'n demissionair kabinet zijn begroting nog naar de Kamer sturen. Het oude kabinet Balkenende heeft geen eens algemene beschouwingen meer gehouden. En de feit dat het nieuwe kabinet is gewoon aan de gang gegaan met zijn regeringsverklaring. En dan zie je dat zo'n begrotingsbehandeling eigenlijk er doorheen loopt. De begrotingsbehandeling is traditioneel van sociale zaken altijd ver in december. En meestal de nacht voor het kerstreces worden dan die moties afgetikt. Dus je weet pas heel laat hoe het daadwerkelijk komt. Als Lescon hebben we onmiddellijk de dag na Pinksterdag gezegd van, jongens, dit gaat verkeerd. Wij gaan met elkaar in ieder geval nu een taskforce formeren om met elkaar actie te ondernemen om te kijken wat deze bezuiniging betekent en wat er aan de gang gaat. En ik heb eigenlijk mijn inleiding in drie delen gesplitst. Enerzijds het vraagstuk van hoe groot is nou dat tekort? Tweede vraag is hoe wij als Lescon zeg maar tot een stuk maatregelen komen. En een derde deel is wat zijn de gevolgen voor de gemeente met een paar slotopmerkingen. En ik heb aan het slot van mijn verhaal nog even een aantal specifieke Tinalo-zaken op een rij gezet. Wethouder Kremers heeft me al een paar keer gevraagd hoeveel mensen van Tinalo werken nu waren en dat soort zaken meer. Nou, de antwoorden zijn hier vanavond voorhanden. Ik heb even een hele regievraag. Kan iemand mij even mijn sheets geven? Want dan zit ik... Dat ik even kan meekijken, want anders zit ik de hele tijd achteruit te koekeloeren. Derde dinsdag in september. Want wat was nou die ramp die wij niet voorzien hadden? Dat was heel simpel, dat op het budget van sociale zaken 120 miljoen eens werd gekort. 5% van het beschikbare budget. En dat gecombineerd met ook nog tegelijkertijd het niet betalen van de loon- en prijscompensatie 2010 en 2011. Wat ook niet voorzien was. Dus in feite, materieel werd in één keer een heel groot bedrag uit de begroting van de Lescom weggesneden. Uit de begroting van de Lescom, uit de begroting van de gemeentes. Onze gemeentes wisten op dat moment, zouden 3,2 miljoen minder ontvangen. Als wij dachten bij het opstellen van de begroting die u heeft behandeld in juni. Dan heb je te maken met een majeur probleem. Want dat is in feite op zo'n korte termijn is maar de vraag hoe het gaat. En of het fatsoenlijk is of niet fatsoenlijk is, daar kun je wel zo je opvatting op hebben. Of je de 30 september iets kunt doen wat je op 1 januari van het jaar erop invult. Maar in ieder geval eigenlijk is het onfatsoenlijk. Maar zo gaat het in een regeringspolitiek, kan dat aan de orde zijn. Het tweede waar je dan naar kijkt, is het, wat vlak daarna kwam, is het regeerakkoord. Op dit plaatje herkent u Mark Rutte. Op werkbezoek bij Lescom. Dit is een paar jaar geleden. Tijdens een de VVD is toen bij ons op werkbezoek geweest met Tanja Klip. En de derde meneer met oranje das ken ik niet. Is Jan Mulder. En zeg maar, en andere mensen zijn medewerkers van onze schafwagenfabriek. Mark is bij ons geweest. En Mark is een tijd lang staatssecretaris sociale zaken geweest. Had in die tijd SW in portefeuille. En was in mijn ogen een uitstekende staatssecretaris op dit dossier. Betrokken, had visie, dat soort zaken meer. En dan denk je, iemand die premier wordt van zo'n kabinet, kan ook op dit vlak wel visie hebben. Nou, dat is Maarten Nelewaar. Wat heeft hij in het regeerakkoord geschreven? En dat is een zeer essentiële en gaat verstrekkende gevolgen hebben. In het regeerakkoord staat dat er één regeling komt voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Waarin opgaan de SW, de wet werk en bijstand, de WAJONG, de wet wij en dat soort zaken meer. Om een of andere. Dat die keus gemaakt zou worden, was op zich geen verrassing. Want als je naar de verkiezingsprogramma's keek van PvdA, CDA, VVD, staat die ene regeling overal beschreven als gewenst. Dus dat zou ontstaan. Maar tegelijkertijd stond erin dat er geen SW1-stroom meer zal plaatsvinden vanaf 2014. Oftewel, dat vanaf 2014 de WSW zeg maar als instrument zou komen te vervallen. Dat daar iets anders voor in de plaats zou komen. En dat er ook, en dat was wel een politiek belangrijke en in mijn organisatie zeer belangrijke, dat er geen herindicatie gaat plaatsvinden van de bestaande doelgroep. En dat is een stukje techniek waar ik u twee woorden aan moet toevoegen. Ik heb in mijn bedrijf twee categorieën mensen. Er zijn de categorieën die voor 98 bij ons werkten. Die werken volgens de oude regeling. En in Melkert heeft deze man in 1998 levenslang baangarantie, loongarantie en werkgarantie beloofd. Denk ik de enige 100.000 mensen in Nederland die zo'n garantie hebben. Zeker als je naar het tijdsgevricht 10 jaar later kijkt. Was dat wel op dat moment misschien wel een logische toezegging van Melkert. Maar in ieder geval, die groep was ongelooflijk benauwd. Dat men ook zou worden geïndiceerd en geherindiceerd. Want de categorie na 98 wordt elke 2 tot 5 jaar gaat in het UWV toe om vast te stellen of ze nog opnieuw in de SW thuis horen. Dus die zijn veel meer gewend om zeg maar getoetst te worden en daarnaar te kijken. De PVV-invloed is het absoluut geweest dat die categorie voor 98 eruit is gebleven. Want de PVV blijft wat dat betreft van een aantal dingen blijf je af. Je ziet ook dat de invloed daarvan heel groot is. Die instroom SW had ik 2012 tussen haakjes achterstaan. Want de staatssecretaris heeft vlak voor de kerst een brief gestuurd waarin hij denkt dat hij die regeling, regeling onderkant arbeidsmarkt in 2012 wil gaan invoeren. Waar ook mijn conclusie af was dat we binnen 11 maanden dat al zouden gaan beleven. Maar daar zijn nu wat kinken in de kabel aan het komen. Daar komen we zo meteen nog verder op terug. Omdat de VNG gelukkig op dit moment weerstand biedt. Dus het kan best zijn dat het in ieder geval een tijd naar achter gaat. Misschien nog een beetje wishful thinking. Want afgelopen vrijdag had het kabinet de nieuwe regeling onderkant arbeidsmarkt stond op de agenda. Maar is er door de staatssecretaris afgehaald. En hij wil eerst een bestuursakkoord met de VNG bereiken, wat op 18 februari staat gepland. Maar de vraag is wat op dit dossier erin komt te staan. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Als ik dan kijk wat mijn gemeentes tegen me vertellen, want op zich is dat de derde partij die nog wat vindt en die gelukkig heel veel vindt, dan is enerzijds toch de discussie die gemeentelijke bijdrage moet omlaag. Daar hebben we elkaar afspraken over gemaakt, maar men zegt heel nadrukkelijk, het ligt ook van de gemeentebegroting voor de komende jaren, daar moet je absoluut mee verder. Verder leek vorig najaar er sprake van nogal wat terugdringen van werkzaamheden die door Lesco moeten worden uitgevoerd. Wij voeren veel werk voor de gemeentes uit. Alle gemeentes waren bezig om die begrotingen voor 2012, 11, 12 en 13 te maken. En links en rechts kwam het verhaal terug in groen, terug in dit, terug in dat. Daarnaast zag je dat de sociale diensten, en bij jullie is dat de ISD in Assen, maar ook op andere plekken, het aantal trajecten bij ons fors aan het inkrimpen was. We hadden nog wat mensen vanuit de wetwerk en bijstand bij ons rondlopen. Nou, in het W-deel van de wetwerk en bijstand is geschrapt. En daarmee automatisch ook het werk wat bij ons terecht kwam. En daarmee leek ook daar moesten wij de begroting gaan bijstellen. En tot slot zijn we met een aantal gemeentes in gesprek om te kijken of we tot een andere uitbesteding van meer werk kunnen komen. En ik moet zeggen dat ik op dit vlak deze sheet zoals het was kan herroepen. Want als ik nu de stand opmaak hoe de situatie voor 2011 is, zie ik dat bijna al mijn gemeentes mij het werk hebben gegund wat ze me ook in 2010 hebben gegund. En op een of andere manier heeft binnen al die gemeentes een proces plaatsgevonden om daarmee in de slag te gaan. En dat wat dat betreft er ook nauwelijks afwijkingen plaatsvinden. Tegelijkertijd zie ik een intensivering van de vraag, kunnen we dingen met elkaar samen doen? En zoals we hier in Tinalo heel gelukkig zijn dat we de catering mogen uitvoeren en met schoonmaken bezig zijn. Wij met een aantal mensen in gesprek zijn over digitaliseren. Er zijn overal nu allerlei initiatieven gaande om dit met elkaar op te pakken en met elkaar verder te regelen. Dus ik moet zeggen dat alle gemeentes de verantwoordelijkheid hierin nemen. Ik heb hier een aantal jaren geleden nog wel eens een ander verhaal verteld. En zeker als het over mijn grote gemeentes ging, Assen en Hogeveen. En zeker over Assen had ik nog wel eens wat kanttekeningen te plaatsen. Dat moet ik op dit moment volstrekt herroepen. Want ik moet zeggen dat daar ook binnen die grote gemeentes er een grote bereidheid is. Werk naar een Lescom en ook zeg maar, en daarmee ook indirect naar de wet werk en bijstand en SW te laten komen. Dus in ieder geval, hier heb ik niet helemaal de pijn gekregen zoals wij die toen aanvankelijk verwachten. Dat waren dus, en daar speelde ook nog een keertje dwars doorheen, die staat hier niet bij, dat is de UWV. Ook een organisatie waar wij veel opdrachten van kregen, die ook een keertje vorig jaar één keer begon werk terug te halen en werk terug te trekken. En dat gaat in verhevende mate op dit moment door. Want de feiten doet UWV aan reïntegratie helemaal niets meer. En de vraag is of ze überhaupt nog wat gaan doen, want als je de kabinetsvoornemens kijkt, lijkt het toch einde UWV te gaan worden. Als ik als Lescom kijk naar mijn contract met u, hebben wij met elkaar in 2009 een contract afgesloten, waar we een aantal dingen met elkaar heel helder hebben gemaakt. Ik moet een aantal dingen presteren. Die gemeentelijke bijdrage moeten we in ieder geval met 1 miljoen terug de komende jaren. Ik moet zorgen dat de helft van onze mensen extern aan het werk zijn in begeleid werken of in detacheren. Wij moeten een arbeidsontwikkelbedrijf worden en moeten onze wettelijke taken uitvoeren. En we hebben toen ook de afspraak gemaakt dat wij datgene wat we kunnen beïnvloeden, dat we daarop afrekenbaar zijn. Wat we niet kunnen beïnvloeden, dat zeg maar niet op het bord van de les kon liggen. En de afspraak was toen dat de gemeentes verantwoordelijk zouden zijn voor het loonrisico. Want de VNG sluit de CAO af. En voor de Rijksbijdrage, daar kan ik namelijk als Lescom niks aan doen. En als een Lescom zou ik vooral zo moeten zorgen dat ik mijn kosten als het gaat over efficiëntie en werksoorten overeind zou houden. En als ik naar het contract kijk, waar op zich de mededeling uit Den Haag had ik gewoon kunnen zeggen de begroting ligt er zoals die er ligt. Want de feiten zijn het risico's die bij de gemeente liggen. Toch hebben wij gelijk in september gezegd, dat is een onbegaanbaar pad. Want dat betekent heel simpel, die beleidswijziging van het Rijk betekent een onvoorspelbare trendbreuk. Van in mijn ogen toch extreme omvang. En de gemeenten op lange termijn kunnen dat never, nooit meer betalen. Dus oftewel, Lescom moet zorgen op termijn dat het minder geld van het Rijk voor de gemeentes, dat het wordt gecompenseerd. Want in feite kun je zeggen contract is contract. Maar eigenlijk hebben we gelijk gezegd van ja, wat was de geest hoe we met elkaar de afspraak in 2008 gemaakt hebben. En waarin gaat het om? Dus toch dat je met elkaar verantwoordelijk bent voor de zaken die er gebeuren. En als ik dan kijk wat op ons afgekomt en om wat voor bedragen het gaat, hadden wij begin oktober deze som. Uitgaven van Rijk en Gemeente 1 miljoen omlaag, als het gaat over integratiedelen. De derde dinsdag in september 3,2 miljoen. En daarnaast over dienstverlening nog met elkaar 1 miljoen. Dat is in feite wat er ligt, wat we zouden moeten halen en wat we met elkaar hebben in te vullen. En dan kunt u zeggen 5,2 miljoen op een bedrag van de begroting van de les komt van iets meer dan 70. In het bedrijfsleven kom je dat wel vaker tegen, dat dit soort bezuinigingen moet komen. Maar als ik dan kijk waar mijn kosten zitten en waar het om gaat, dan is een groot deel van mijn kosten niet beïnvloedbaar. Want namelijk het blauwe deel van de grafiek zijn de salariskosten sociale werkvoorziening. En de minister heeft de bezuiniging op deze sector inderdaad in grote bedragen gedaan. Maar heeft gezegd, u zult het moeten terugvinden in de prijs. De aantallen blijven gelijk. Er zijn 95.000 mensen in de SW en er blijven er ook 95.000. Dus ik heb er minder geld voor over, maar de aantallen moeten gelijk blijven. Dat betekent ook dat de post salariskosten SW, wat ermee samenhangt en hoe dat in elkaar steekt, dat zijn CAO-afspraken die er liggen, ongemoeid dienen te blijven. Ik kan geen mens ontslaan. En als ik ze ontsla, heel simpel, krijg ik als gemeente ook onmiddellijk minder geld. Dus oftewel, 3/4 van mijn kosten liggen vast. Is voor mij onwrikbaar in die zin dat dat voor mij een gegeven waar ik van uitga. Er zijn nog een aantal andere posten waar ik het in zou kunnen terugverdienen. Maar een deel daarvan ligt ook vast. Aan afschrijving en rente valt op korte termijn niets te doen. Het zijn investeringen die je hebt gedaan, die je gewoon hebt af te lossen en dat soort zaken meer. Kan ik niks mee. Als ik kijk naar mijn huisvestingslasten, die zijn ook nauwelijks te beïnvloeden. Dus allemaal lange termijn geld. En je kunt er zeggen van nou, ik ga een gebouw verlaten, maar je moet ook maar zorgen dat hij weer van afkomt en dat je dat voor elkaar krijgt. Dan kom je in posten terecht als beheer, personeelskosten, niet SW en dat soort zaken, zeg maar, dat is mijn leiding en mijn staf. En nog een stukje productiekosten. Oftewel, Alescon, wilt u alsjeblieft 5 miljoen gaan zoeken in een bestand van 15 miljoen. En dan heb je het over volstrekt andere bezuinigingen en volstrekt andere vragen. En ook voor een deel onmogelijkheden. Want wat je echt kan beïnvloeden zit alleen maar in dat kleine deel van de grafiek. Mijn vraag aan u is, zijn er tot nu toe vragen? Nee, nou. Dan gaan we verder. Wij zijn aan de gang gegaan met een maatregelenpakket. Want als je met elkaar kijkt van wat er moet gebeuren en hoe er tegenaan staat, hebben we met elkaar gezegd hoe gaan we dat oppakken en hoe gaan we dat regelen. En in feite hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd om die 5,2 miljoen bij elkaar te vinden. Wij zijn een bedrijf wat arbeidsontwikkeling toepast. We vinden mensen die bij ons binnenkomen, zou ik het liefst weer naar buiten brengen in een zo reguliere mogelijke werkomgeving. Dus wat we veel doen is mensen binnenkrijgen, in de arbeidsontwikkeling zetten en vervolgens ze weer proberen extern te plaatsen in begeleid werk of detacheren. Onze keuze is, en ook uiteindelijk de bestuurskeuze is, om dat gewoon te blijven doen. Ten tweede, ik wil toch mijn contract blijven uitvoeren. De financiële paragraaf ziet er anders uit, maar de beweging van binnen naar buiten die erin zit, de arbeidsontwikkelkant die er aan hangt, zeggen wij, willen wij mee doorgaan. En daarnaast moeten we ook gewoon de continuïteit borgen. Ik moet in feite een goede bedrijfsuitvoering regelen. Dus ik moet mijn veiligheid op orde hebben, mijn kam op orde hebben, mijn processen met mijn klanten op orde, want anders loopt het nog veel verder weg. Dat als uitgangspunt nemen, dan moet je nadenken, wat kan ik? En daar hebben we toch een aantal dingen geformuleerd. En in het maatregelpakket kan het niet zo zijn dat de pijn in een hele kleine club terechtkomt. In feite hebben we gezegd, er zal pijn ontstaan voor alle medewerkers. SW en niet SW. En ik zal ook zo meteen uitleggen wat met name aan de SW-kant gebeurt. Maar in feite zeg ik, dit zullen we met elkaar in de hele organisatie moeten dragen. Want daar zijn de bedragen te groot voor. En ik kan ook niet op dat vlak alles weghouden. Het tweede hebben we geformuleerd, einde van het duizend bloemen bloeien tijdperk. En wat doe ik mee? Binnen Lescom waren er binnen de SW heel veel mogelijkheden. Dat je eigenlijk een beetje op een bepaald moment kon zeggen, ik wil iets anders. En dan ga je ook iets anders doen. Dus als je een aantal jaar in het groen had gewerkt en je zei, ik wil naar de horeca, zeiden we, nou, dan ga je naar de horeca. En als je een aantal jaren later weer zei, ik wil ergens anders doen, dan deden we dat. Dat is iets wat in de normale maatschappij volstrekt niet aan de orde is. Als u een baan heeft en u denkt van, ik zou wel eens wat anders willen, dan heeft u die andere baan nog niet. Dan zult u moeten solliciteren, er zal behoefte moeten zijn aan u en er zal op dat moment ook iets anders moeten gebeuren. Dat mechanisme in eigen huis gaan we veel kritischer mee om. Feiten zeggen we heel simpel, als iemand goed functioneert op een plek en er geen andere dan medische redenen of psychische redenen zijn dat mensen eraf moeten, zeggen wij, wat ons betreft blijf je dat gewoon doen. En argumenten van ik vind het niet meer leuk, ik zou graag wat anders willen, die willen wij niet meer honoreren. En dat is wat ik bedoel met het einde van de duizend bloemen bloeien.
Mag ik daar over stellen?
Ja.
Wat denkt u daar dan aan positief financieel effect te bereiken? Want u houdt dezelfde mensen in beeld. Ik neem aan dat niet de ene afdeling een ander salarishuis heeft dan een andere afdeling. Kunt u dat uitleggen?
Ja. Er zijn namelijk afdelingen waar ik veel meer uur per uur verdien dan op andere afdelingen. Iemand die bij mij in de schoonmaak werkt, brengt veel meer in het laadje dan iemand die bij mij op een binnenafdeling werkt. En dat zijn enorme factorverschillen. Op een schoonmaakafdeling verdienen wij eigenlijk zeg maar in bruto marge wel 15 euro per uur. Op een binnenafdeling soms maar 3 of 4. En daarvan zeg ik van, dat kan niet zomaar als je zegt van ik wil van daar naar daar.
Begrijp ik dat verhaal verkeerd? Er wordt gezegd dat het aantal mensen blijft gelijk.
Ja.
Dus als op een gegeven moment Pietje van afdeling A naar B gaat, neem ik aan dat Kareltje van B terug gaat naar A. En dat je op die manier toch, wat betreft bedrijf, dezelfde hoeveelheid mensen kunt blijven houden. Alleen, ja, of het nou Pietje of Jantje of Kanaasje, dat maakt er verder niet uit. Zie ik dat verkeerd?
Als het ruilingen zouden zijn, zou ik zeggen, dat is prima. Maar vaak zijn het geen ruilingen. Ja, dus vaak zie ik wel de ene beweging gemaakt worden, maar bijvoorbeeld een beweging terug niet. Om gewoon heel concreet bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen. Schoonmaken is voor mij een zeer rendabele activiteit. Maar met elkaar gaan we liever niet schoonmaken. En dat is wat ik bedoel van, waar heb je het over? In de zin van, ik vind ook dat het werk wat bij ons gebeurt, moet aansluiten bij wat in de markt gaande is. Moet je met elkaar daar ook richting in geeft. En daarin gaan we wat vaker nee zeggen of dat doen we niet. Groen is voor mij ook een zeer profijtelijke activiteit. Waarvan ik zeg van, oké, dan blijf je maar een tijd doorschoffelen.
Mevrouw Baggerman.
Betekent dat ook dat u misschien meer in gaat zetten op de takken die in huis hebt die rendabel zijn?
Ja.
Gaat u daar veel meer op gaan sturen dan?
Ja, dat gaat dat automatisch daar het gevolg van worden. Want als ik die 5 miljoen bij elkaar moet krijgen, kan ik dat niet alleen aan de kostenkant, ook aan de opbrengstenkant zal ik moeten gaan sturen. Arbeidsontwikkeling willen we overeind houden. En daarin probeer ik absoluut aansluiting bij die markt te krijgen. Ook met opleidingen en dat soort zaken meer. Daarvan hebben we gezegd, in bijvoorbeeld opleidingsbudgetten hebben we nauwelijks geschrapt. Dat willen we gewoon voortzetten en doorzetten. Als ik kijk naar mijn ondersteunende staf, hebben we eigenlijk gezegd, daar waar vacatures zijn, zullen ze mondjesmaat invullen. Maar we gaan in ieder geval, in dat geval, functies in de lijn, gaan we eerder bezetten dan functies in de staf zelf. Want ik moet met name mijn niveau werkleiders-uitvoerders, het niveau wat zeg maar de vloer en de uitvoering gewoon aanstuurt, daar moet ik gewoon op peil hebben. Sterker nog, daar heb ik steeds meer van nodig, gezien de wisselende samenstelling en de vraagstukken waar we voor zitten. Dus je zult ook zien dat we in de vacatures, dan maar aan de stafkant wat betreft verzamelen van gegevens of dat soort zaken, dan maar wat minder. Maar die lijn en die lijnverantwoordelijkheid zullen volop blijven nemen.
Een vraag van de heer Kloos.
In uw verhaal word ik steeds onrustiger. In die zin, u geeft aan de ene kant geeft u aan in uw betoog dat u moet dan die reïntegratie doen. Hè? Dus met andere woorden, mensen die op een gegeven moment weer terug naar die reguliere arbeidsmarkt kunnen, die moet u doorvoeren daarheen. U hebt geloof ik 50%, had u ook zoiets van, daar moet u ook wat mee doen. U geeft aan van, die 1000 bloemen, dat is allemaal mooi, maar daar begin ik niet meer aan. Dus ik hou de mensen op de plek waar ze dus zitten. Dus met andere woorden, je krijgt daar qua financiën dus het meest hoogste rendement van. Hè, maar dat gaat het dan ook om. Dat soort mensen, als je spreekt over het weer terug naar de reguliere arbeidsmarkt, dat bepaalt op een gegeven moment een moment dat u niet genoeg mensen hebt op daar waar u het meeste kan verdienen, dat u daar ook de mensen in kan zetten. Want die moeten eigenlijk doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Krijgt u daar geen op een gegeven moment, u regelt nu iets, maar dat u binnen 1 of 2 jaar dus uiteindelijk de bodem eigenlijk weer onder het hele bedrijf wegslaat.
Nee, dat zoals ik er tegenaan kijk, zeker niet. Omdat juist net die activiteiten waar ook in ieder geval waar het qua waarde, qua opbrengsten het meeste opbrengt, daar ook in de markt de meeste vraag naar is. Het is vanuit een schoonmaakafdeling makkelijker naar een extern bedrijf te gaan dan iemand die bij mij in de fabriek zit en nog nooit buiten de deur is geweest. Iemand die in het groen werkt is makkelijker naar buiten te brengen. Letterlijk en figuurlijk, want hij is al voor een deel buiten, dan iemand die alleen maar intern bezig is. En feiten en wat we met name aan het doen zijn is, mijn binnenafdelingen wil ik zo klein mogelijk krijgen. En op mijn binnenafdelingen, wie blijven er werken? Dat zijn de mensen die absoluut niet anders kunnen. Er is een categorie die nooit naar buiten zal gaan, die absoluut de bescherming nodig heeft en die we daar dan ook maximaal zullen faciliteren. En daar zijn we ook voor. Maar ik heb ook binnen mensen zitten die veel meer zouden kunnen. Soms zit daar een wilsfactor bij. Maar de feiten die ook gewoon veel meer kwaliteit hebben. Die gaan we stimuleren om die beweging te maken en daarmee verder te gaan. Daarnaast zie je dat wat binnenkomt vanaf de wachtlijsten. Dat die ook zoveel mogelijk onmiddellijk extern plaatsen. Om dus ook wat dat betreft onmiddellijk in die externe omgeving te laten functioneren. En daarmee kom je ook in die kostenbatensommen. Het klinkt alsof het heel erg kostenbaten gedreven is. Maar het is veel meer daar waar opbrengsten zitten. Dat is ook per definitie de delen waarin de markt vraag naar is. Iemand vanuit schoonmaken naar een zorgontwikkeling brengen waar we mee bezig zijn. Dat is absoluut een heel begaanbaar pad. Iemand vanuit een horecaomgeving naar buiten brengen is ook een begaanbaar pad. En daarin zeg ik van, dus daarin sluit die dingen ook om elkaar aan. En waar zijn mijn opbrengsten het slechtst? Dat zijn de afdelingen die moeten concurreren met Oost-Europa en zeg maar het Verre Oosten. En dat zijn van oudsher traditioneel de assemblage- en productieafdelingen. Want daar zit voortdurend dat die prijs verder omlaag komt en onder druk staat.
En wat doet hij dan met dat soort mensen? Want kijk, op een gegeven moment houdt hij daar de meeste mensen van over.
Ja. Het is ook zo dat de afdelingen in Assen, Assen en Hogeveen waar wij inpakken en monteren, verlieslatend zijn en blijven. En daar zeg ik van, en daar zijn we ook voor. Want dat is in feite, dat is de opdracht die we hebben. Maar dat ik daar, maar in ieder geval, en wie daar niet anders, wie niet anders kan, daar zullen wij ook nooit aantrekken dat er iets anders mee moet. En dat leggen we ook heel duidelijk vast in ontwikkelingsplannen, waar een aantal mensen gewoon heel helder weet. Je bent hier, je blijft hier en daar gaan we ook niet meer aan op een andere manier mee bezig. Vandaar ook dat ik denk dat ik uiteindelijk ongeveer de helft van mijn populatie extern kan laten werken. En het zal een keer naar 60% kunnen, maar dan zit je wel aan de grens. Meer zal dat de rest moet gewoon die beschermde omgeving blijven houden.
Het klinkt allemaal heel mooi, maar ik vraag me dan ook af, pas u niet de criteria aan dan?
Ik pas de criteria niet aan. Want de feiten, wie in de WSW terechtkomt, wordt niet door mij bepaald. Maar gebeurt via een indicatiestelling bij het UWV. En daarin wordt vastgesteld of het SW-indicatie is ja of nee. Wie dan op SW-indicatie binnenkomt, is aan mij om ze in ontwikkeling te krijgen en zo ver mogelijk weg te brengen. En daarin zie je ook dat het wat qua problematiek binnenkomt, dat het wel steeds ingewikkelder wordt. Volgens mij heb ik hier eerder een keer wat van verteld. Er komen steeds meer mensen tegen met beperkingen in het psychisch spectrum. Op mijn wachtlijst inmiddels meer dan 60%. En dat vraagt een andere manier van leiding, een andere manier van sturen. Maar ook daar zeggen wij, daar is de beweging naar buiten wel mee te maken. Alleen een externe werkgever wil gewoon weten, wat krijg ik binnen? En op het moment dat je daar eerlijk over kunt zijn en reëel over kunt zijn, is mijn ervaring, zeggen externe werkgevers, kom ook maar. Wat men niet wil binnen wil hebben is een dark horse waarvan wij zeggen, ik zou het niet weten en u ziet wel. Maar als ik kan vertellen, dit is Piet. En Piet heeft deze beperking en zo kunt u het van hem verwachten. Wij zijn inmiddels ook zover dat we van mensen begeleidingskaarten maken. Dat we ook heel helder kunnen zien, als ze dit gedrag vertoont, dan zou dat eraan kunnen komen. En op het moment dat je daar eerlijk in bent naar externe werkgevers, is mijn ervaring, komt u maar. Want dan raak ik mijn meeste mensen ook kwijt in het MKB, bij kleinere bedrijven. Waar er 5 man werkt en zeggen van, dit is de 6e en zou u daar wat mee willen. Dat is een weg die veel succesvoller is, dan te zeggen, ik heb een bedrijf met 300 man en hier komen 2 SW'ers aan. Want daar zie ik altijd, dat wordt als hobby van de baas gezien en weet ik voor wat. Dat is altijd wel iemand die niet vindt dat hij er verantwoordelijk voor is.
Maar gezien de psychische problematiek toeneemt, ook onder de jonge mensen, de diagnosticering steeds sneller plaatsvindt, verwacht u dan niet een grotere groei ook voor de mensen die niet naar buiten kunnen?
Ja. En dat is een van de grote vraagstukken voor de toekomst. Laat ik hem dan maar hier pakken. Als het vanuit de SW gaat, staat daar een organisatie die in staat is om te begeleiden. Mijn leiding is qua samenstelling sterk aan het wisselen. Dus waar in het verleden de leiding van de bedrijven uit de eigen categorieën voortkwam, in feite voormannen, uitvoerders, werkleiders, waren vaak mensen uit de SW. Daar blijft op dit moment... Oh, sorry, dit is verkeerd. Met excuus, ik zal hem even uitzetten. Zijn er tegenwoordig bijna allemaal professionals. En wij selecteren tegenwoordig steeds meer professionals die niet alleen vakinhoudelijk de zaak weten, maar die ook vooral aan de gedragskant binnenkomen. Dus waar het in het verleden, zeg maar, vooral als er aan de groenkant keek, heel veel mensen die verder soort middelbare tuinbeschool hadden gedaan, zie ik nu binnen mijn groensector mensen met SPW, SPH en dat soort zaken binnenkomen. Want het gaat om sturen op gedrag. En vanuit die gedragssturing en kunnen aanspreken op gedrag, daar heb je gewoon professionals uit de markt voor nodig. De gemiddelde SW'er heeft dat, die dat van oudsher heeft dat niet, want vroeger was vaak het criterium wie de grootste mond heeft, wordt de baas, gechargeerd gesteld. Halen we nu gewoon die professionals op. Vandaar ook de keus, lijn voor staf. En in feite mijn niveau, als ik naar mijn uitvoerders in het groen kijk, lopen daar nog 2 SW'ers rond en er zijn er 10 inmiddels regulier. En ook mijn werkleiders in de fabriek. En inmiddels zie ik in het groen ook het niveau van voormannen en praktijkbegeleiders ook uit de markt komen. En dat heeft 2 effecten. Dat heeft enerzijds dat wij beter op gedrag kunnen sturen. En anderzijds dat wij ook in kwaliteit in staat zijn tot betere dingen te komen. Want de feiten wat je neerlegt is de verantwoordelijkheid van de leiding. Daar moet je medewerkers niet op aanspreken. Dat moet je namelijk zelf sturen en afdwingen. En die beweging maken wij volop. Als ik nu kijk naar de kabinetsvoornemens. Ik mag geen politiek doen, maar ik ben nooit van politieke correctheid. Liggen daar desastreuze plannen. Want in feite wil men de SW afsluiten. Want in feite ligt er een idee. Wij gaan met elkaar. Dit kabinet had op vele terreinen hervormingen in kunnen voeren. Maar van de hypotheken blijven we af. Van de ontslagrecht blijven we af. Het enige wat we echt aanpakken is onderkant arbeidsmarkt. Nou kun je zeggen, oké, als je daar visie bij hebt, zeg ik van, ga je gang, want we willen allemaal met elkaar graag die ene regeling. Maar het wordt op dit moment zuiver budgetair ingestoken. En de hele discussie die nu plaatsvindt met het Rijk is dat er, zeg maar, aan de SW-kant 700 miljoen uit moet de komende jaren. Aan de Wajong-kant nog een keer een paar honderd miljoen en er moet binnen de kortste keer 1 miljard liggen. En de discussies met de staatssecretaris gaan niet over visie en over wat je wilt, maar gaan puur over geld. Dat miljard komt er linksom, rechtsom, maakt niet uit. Als het nou alleen een rijksprobleem was, zou ik zeggen, oké, dat is zo. Maar in feite is het een gemeenteprobleem. Want u krijgt zometeen het hele zootje cadeau. Want in feite, u mag de Wajong, de WWB, de SW allemaal uit gaan voeren met veel te weinig geld. En er ligt nog geen enkel fatsoenlijke som wat u als gemeentes kunt verwachten en welke taken u krijgt. En waar ik doodsbenauwd voor ben, is dat er in feite, er is een bak SW. Die kun je niet ontslaan, dus die zal nog wel blijven bestaan, maar die zal langs natuurlijke kanten kleiner worden. U hebt een enorme bak WWB waarvan u een inkomen mag betalen, maar aan de werk- en reïntegratiekant blijft niets over. Met als gevolg dat we grote categorieën mensen die we nu nog actief krijgen of via participatie, dat soort zaken, volstrekt stil thuis laten zitten. En de kosten die dat met zich meebrengt, die zitten niet in de Rijksbegroting zoals nu dit kabinet het bespreekt. Maar die krijgt u als gemeente op korte termijn, op lange termijn volop in huis. En daarin ben ik bang dat bij ons wat er aan begeleidingscapaciteit zit, dat het gewoon verloren gaat. Want in feite, dat saneren we dan wel weg. Maar deze mensen zijn absoluut, er wordt een enorm absorberend vermogen verondersteld van de reguliere markt. Reguliere werkgevers willen deze categorieën graag in huis hebben. Nou, mijn grote probleem is, ik ben zelf ook VNO-NCW-bestuurder, om maar eens even een andere kant te noemen. Ik heb die werkgevers nog niet ontmoet. Want werkgevers willen wel wat, maar wel willen er geen gezeik bij. In de zin van, dat moet dan wel gebeuren. En ik denk dat juist net het model dat je mensen in arbeidsontwikkeling zet, weet wat er is en vervolgens vertelt hoe het eruit ziet, dan kun je met werkgevers zaken doen. Maar als ze zeggen, dit is Piet en ik zou niet weten hoe het met hem is en wat er met de hand is, zegt bijna elke werkgever, het zal wel zo zijn. En dan gaat heel simpel het werken met loonsuppleties en dat soort zaken. Het is allemaal technisch prachtig verzonnen, maar realistisch is het niet. En het eind van het liedje is dat de gemeentes de prijs en de rekening daarvoor betalen. Deze uitmerking is allemaal voor mijn rekening en niet, en ik ben niet politiek gebonden. Maar, en dat is ook mijn grote zorg. Want u krijgt er namelijk zometeen een, als je niet oppast, een bak verdriet bij, financieel gezien. En dat is ook waarvan ik zeg, VNG, let op. Nou, ik moet zeggen dat dat ook gelukkig de laatste weken heel helder verteld is. En laat dit kabinet wat dat betreft ook niet ontsnappen. Want in feite wordt er een opgave neergelegd die in de kern onuitvoerbaar is. Of we moeten met elkaar accepteren dat mensen langdurig thuis komen te zitten en we ze volledig aan hun lot overlaten. Dat is niet mijn idee van de maatschappij, maar daar ken ik misschien te veel kleur mee. Wil u daar nog wat van zeggen of niet? Nee? Oké. Okay. Harm?
Ja. Even aanvullend, maar goed, wij gaan binnenkort ook bij de Raad daar verder in gesprek over in het kader van de financiële huishouding. Wij constateren ook in het meerjarenperspectief wat het kabinet naar buiten brengt, dat de ombuigingsslagen met name in de sociale hoek gaan vallen de komende jaren. Oftewel, daar krijgen we forse tekort. Dus ik kan alleen maar bevestigen wat hier gezegd wordt. En dat geldt op meerdere terreinen. We hebben... Als het goed is, hebben jullie dat al gehoord. De WMO hebben ook een korting gekregen. De WSW een korting. Het inkomensdeel staat onder druk. En het werkdeel ook. Dat houdt er voor dit jaar dat wij eigenlijk al een miljoen terugboeren. Concreet.
En het moet nog beginnen. Nou, de andere dingen die er staan, voldoen aan minimum eisen, leven betrouwbaar blijven, dat zijn allemaal denk ik logische dingen in zo'n pakket. Wat we gaan doen de komende jaren is dit rijtje. Wij denken komend jaar al 2,7 miljoen bij elkaar te halen en dat is oplopend tot 4,5 miljoen. Nou, daarnaast aan de andere kant, het was 5,2, een aantal opdrachten hebben we nog behouden, dus daarmee komt de zaak weer redelijk de goede kant uit. Dit zijn de hoofdonderwerpen waarop wij hebben geschrapt. Ik zal een aantal dingen zo meteen nog terug laten komen waarmee we bezig zijn. Maar personele regelingen, formatie, facilitair bedrijf, werkleerbedrijf, werkkundige en organisatieonderdelen. Allemaal logische dingen en een aantal algemene zaken. Als ik dan kijk aan de personele regelingenkant. En daar gaat ook absoluut, gaat u daar nog iets van merken. Niet rechtstreeks, maar wel indirect. Wil ik meer marktconform worden? En dat betekent dat ik in eigen bedrijf de pauzeregelingen ter discussie heb gesteld. En hoe zit het bij ons? Een half uur pauze tussen de middag is voor rekening, is rekeningman, om maar eens een militaire term te gebruiken. Maar de koffie en de theepauze zijn rekeningbaas. Maar ik wil ook dat de koffie en theepauze rekeningman worden. Oftewel dat er per dag een half uur meer productiviteit ontstaat. En dat betekent ook heel simpel dat men een half uur langer op het werk is elke dag. Dit is een maatregel die in eigen huis veel commotie veroorzaakt. Ik ben volop in de slag met de ondernemersraad daarover. Sommige OR-leden zijn hun leven niet meer zeker, zeggen ze mij. Maar we zijn wel die beweging aan het maken. Want ook vanuit het perspectief wat er zo meteen gaat ontstaan, we hebben elkaar minder geld over voor dit soort regelingen, wil ik daarin meer marktconform worden. Ik zie zo gauw mensen gedetacheerd worden, dit een van de eerste onderwerpen zijn waar ze over spreken, hoe zit het met mijn pauzes? Nee, buiten de deur worden die pauzes gewoon niet betaald. Dus waarom bij ons nog wel? Dus daar zijn we volop over in de slag. Kilometervergoedingen, dat is inmiddels al voor elkaar. Wij hadden nog een regeling dat mensen 28 cent konden krijgen, de eerste 2000 kilometer 33 cent. Vaak ook in gemeentelijke overheden kom je dit soort bedragen tegen. Het is integraal nu teruggebracht naar 24 cent. Als eerste stap en uiteindelijk gaat het naar 19 cent toe. Want dat is een feit wat in het reguliere bedrijfsleven voorkomt. Dat raakt iedereen. En ik moet zeggen, mijn ondernemersraad heeft lef gehad om dit vlak voor de kerst met mij gewoon af te dealen en af te regelen. Minder lease, nou allemaal dingen. Seizoenswerk, SW zou eraan kunnen komen dat mensen in maart, april in dienst nemen, november, ja.
Wat bedoelt u concreet met minder lease?
Bijvoorbeeld, wij hebben nogal wat bedrijfsauto's rondrijden.
Gaat er minder auto's rijden dan?
Ja.
Okay.
Ja, gewoon even in de zin, alle kostenposten moet je gewoon nalopen en tegen het licht houden.
Sorry, Nicolaas.
Sorry.
Maar dat betekent ook dat u veel consequenter met de aanwijzing werkplekken gaat werken, vooral in de buitendienst. Want ik neem aan dat je mensen die bij wijze van spreken in Tienalen wonen, die ga je niet zeggen van nou, dan ga je maar werken in Hogeveen en dan voor minder geld, qua vervoer. Of gaat u dan voor het vervoer regelen?
Dan gaan we dan op dat moment het vervoer regelen. Maar ook daar moet je voor de organisatie naar kijken. Ja, kunnen geen auto's eruit? Ja, even dat betreft de alle normale dingen. En nu nog een keertje extra diep en extra hard. Even. Maar als iemand van Tienalo in Hogeveen werkt, wat absoluut wel eens een keer voorkomt, zullen wij wel zorgen dat hij vervoerd wordt. Dus dat. Wat we ook doen is niet vervangen van vertrekkende ambtenaren. Met name in mijn staf vertrekken de komende jaren nog wat ambtenaren vanuit de geboortejaren 48 en 49, die allemaal nog met FPU kunnen. Daar vervang ik het grootste deel niet van. Dat gaat mij in mijn staf heel veel pijn opleveren, maar als ik maar heel weinig geld heb, keuze is vervangen in de lijn. Dus ambtenaren, want deze categorie heeft nog vaak de ambtenaren.
Even voor mijn helderheid, die vervangende ambtenaren, is dat van heel ver geleden dat ze toen nog onder ambtenaren CO vielen en niet onder de WSW CO?
Nee, dan moet ik even nog iets anders uitleggen. Van oudsher heb ik twee rechtsposities binnen mijn bedrijf. Dat zijn de mensen vanuit de SW, maar de begeleidende staf hebben van oudsher de gemeentelijke ambtenarenstatus. Want de les konden ze GR, als gemeenschappelijke regeling, en hebben de gemeentelijke ambtenarenstatus. Overigens hebben wij de laatste jaren niet meer ambtelijk benoemd. Werken met een detacheringsconstructie. Omdat ik vind dat de ambtelijke status in een bedrijf als het onze niet past. Qua flexibiliteit en dat soort zaken meer. Maar met name die oude generatie heeft nog allemaal die ambtelijke status. Die lopen er nu uit op FPU. En die vervang ik grotendeels niet. En dat levert mij op korte termijn behoorlijk veel geld op. Wat we ook doen is een aantal zwaarverlies.
Voorzitter. Deze kant ben ik.
Ja, meneer Taalens.
Dat klinkt leuk van oké, levert mij veel geld op als je de staf doet. Dan kun je daar de conclusie uittrekken dat je voor die tijd eigenlijk een veel te grote staf had. Dus dat je eigenlijk gewoon al te veel geld kreeg. Maar er moet dus kennelijk stafmatig ook meer gebeuren, omdat je meer acquisitie moet plegen om te zorgen dat je die mensen ook werk krijgt.
Ja.
Hoe ga je dat invullen? Of zeg je van, nou, we zijn jaren echt hebben uit kunnen rusten, dus we moeten nu maar twee keer zo hard werken.
Nee, we hebben nooit uit kunnen rusten, want mijn staf is altijd al beperkt geweest. Maar op het moment dat je het geld niet hebt, heel simpel, en iemand vertrekt, dan ga je toch de discussie voeren, doe ik dat? En om bijvoorbeeld te nemen, wij trekken op het moment wel een accountmanager aan. Want dat verbetert mijn opbrengsten en die laat ik wel binnenkomen. Maar bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn facilitair bedrijf, waar twee mensen met huisvesting bezig waren, het allemaal hartstikke druk hadden, ga ik toch terug naar één. En zo ben je voortdurend bezig met elke stap. Bij iedereen die bij ons vertrekt, komt op de directietafel en zeggen wat doen we daarmee. En soms kun je dingen slimmer organiseren, anders organiseren. En overigens, aan de andere kant, als je de druk verhoogt, blijkt er ook nog vaak meer te kunnen.
Nou, wat je veel ziet gebeuren in dit soort situaties, is dat je daarmee gewoon nodige investeringen in materieel of in personele zin gaat uitstellen. En uitstel van onderhoud is later vier keer zoveel geld betalen.
Klopt.
Die moet je weer inhalen. En dit is dan, nou ja, dan moet je hopen van oké, dat deze periode van regeren niet zo lang duurt. En dat je zo snel mogelijk toch weer een reëel iemand krijgt die zegt van oké, er komen fatsoenlijke budgetten. Daar kun je dat doen. Maar als je het op een langere termijn zou willen doen, als je het over 3-4 jaar wil doen, dan wordt het gewoon je faillissement. En dan moet je gewoon kijken van oké, trek ik nu de stekker er niet uit. Ja, klinkt even hard, maar dan is het wel even helder in Den Haag hoe het ervoor staat.
Goed, nou, volgens mij zijn we in die fase nog niet beland. We zullen daarna moeten blijven kijken. Overigens ben ik volstrekt pessimistisch over de lange termijn perspectieven financieel gezien. Maar daar heb ik volgens mij net al wat van gezegd. Als ik kijk naar mijn werkleerbedrijf, wat doen we daar? We hebben bijvoorbeeld een aantal zwaarverlies laten afdelingen, gaan we die toch sluiten. Het metaalbedrijf zal Lescom uitgaan. Ga ik een joint venture aan met de marktpartij. Maar dat besluit waar we jaren tegenaan hebben gehangen, heb ik nu in één keer genomen. Vorig jaar hebben we Orftal al gesloten. Een prachtige reïntegratieplek. Maar daar ben ik te veel geld achteraan voor een beperkt aantal plekken. Ons mechanisatiebedrijf gaat naar buiten. En je ziet er met name die afdelingen die veel specifieke kennis vragen. En ook veel investeringen vragen in de toekomst wat betreft ondersteunende zaken. Dat we die nu gewoon naar buiten brengen. Mechanisatiebedrijf gaat naar Janssen Meppling. Een mechanisatiebedrijf uit Coevorden. Die de voltallige staf die er nu zit overneemt. En dat vind ik een veel gezondere situatie dan dat we het zelf deden. Ik ben een aantal horecalocaties tegen het licht aan het houden. Nee, helemaal niet, ga ik afstoten. Dat is een keuze, die locatie hebben we. Die hebben we destijds aangeschaft vanuit het perspectief dat Boomkroonpad daar naartoe zou komen. Boomkroonpad komt niet. Wees dan consequent, doen ook de volgende stap niet. En zo zijn we voortdurend aan het kijken, wat kost het, wat brengt het op. En hoe regelen wij die zaken? Als ik in mijn werkwinkel kijk, mijn reïntegratie- en begeleidingsorganisatie, zie ik dat daar veel werk is weggevallen en we stoten ook onmiddellijk ook de capaciteit af. Ik heb heel bewust daar een flexibele schil gehanteerd en daar zijn we heel hard in aan het snijden geweest om ook onmiddellijk ook de kosten daar gewoon weg te snijden. Het is niet een kernactiviteit van mij, het is een activiteit die we erbij hebben. Ik mag er ook geen verlies op maken. En we hebben dus sinds mei vorig jaar zijn we al heel zwaar aan het snijden geweest. En inmiddels hebben een behoorlijk aantal coaches onze organisatie verlaten. Onmiddellijk snijden op het moment dat het nodig is. Als ik kijk naar wat betekent dat dan? Wat betekent dit dan financieel? Dan dit grafiekje. Dit even voor de Lescom in zijn totaliteit. Komt ze natuurlijk met een grafiekje van Tinalo terug. Even uitleggen wat hier staat. De beleidsbegroting die u heeft liggen, volgt de blauwe lijn. 2007, 2008 en daarna aflopend tot 2014. Dit is wat ik u zeg maar in juni heb beloofd. De maatregelen van september, als ik niks had gedaan, was de rode lijn ontstaan. Wij hebben dus een enorme verhoging van de gemeentelijke bijdrage zou ontstaan die daarna langzaam af zou nemen. Want dan zou ik eigenlijk weer de blauwe lijn volgen. Helder is dat die stap, dat we die door dit maatregelenpakket, dat we die grotendeels zeg maar ongedaan proberen te maken. 2010 ziet u dat die lijn omhoog gaat. Want het Rijk betaalt ons geen loon- en prijscompensatie waar we hem wel hadden verwacht. Vandaar dat die lijn boven de blauwe lijn ligt, maar daarna ziet u dat het lijntje ver onder die rode blijft. En ons doel is zeg maar om ook die groene weer bij die blauwe lijn terecht te krijgen. Ook weer terug bij de plek zoals we die zeg maar in het contract hebben afgesproken. Dit is even zeg maar in één plaatje, wat betekent nou die derde dinsdag in september? Wat is er gebeurd en hoe zijn we daarmee met elkaar in de slag gegaan?
Voorzitter.
Ja. Meneer Talens.
Mooie lijn. Ja, gaat weer mooi naar beneden, geweldig. Alleen, ik mis nog een lijn. Dat is de investering die je eigenlijk had moeten doen. Die je dus nu eigenlijk naar de toekomst verschuift. Dat wat ik dus net zei. Want als je dit ziet en dat er iemand laat zien die bedacht heeft van er moet bezuinigd worden. En zegt, zie nou wel, er is te veel geld uit. Als het maar mot, dan kan het zo niet wel. Alleen, wij concludeerden net volgens mij allebei dat je eigenlijk een aantal werkzaamheden en dingen naar de toekomst zit te verschuiven. Of eigenlijk gebrek aan onderhoud doet.
Nee, als u het idee heeft dat ik onderhoud uitstel, is dat niet het geval. Om u nog een beeld te geven in deze lijnen, ook in die blauwe lijn, zit nog een afweging om te gaan investeren in Assen. Want ik sta eigenlijk aan de vooravond en dat vind ik nog wordt een interessante discussie met het bestuur binnenkort. Om in Assen een nieuwe locatie neer te zetten. Want wie mijn gebouwen in Assen kijkt, ziet dat die sterk verouderd zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het plan is dat ik de helft van de locatie in Assen heb ik verkocht aan de gemeente Assen. Dat is de feite dat deel wat aan de Fokkerstraat ligt een onderdeel van de Florijnas wordt. In ieder geval onder die titel gaan ze het aankopen in ieder geval. En de andere locatie gaat wat mij betreft de bulldozer over, is het laatste inzicht. En zetten wij een nieuwe locatie neer, gewoon een werklocatie voor 250 man. En ik hoop, maar goed, laat ik zo zeggen, dat is even hangen naar al die onzekerheden die er liggen. Ik ga wel met mijn bestuur die discussie binnenkort voeren, of we dat wel of niet gaan doen. Die sommen zitten hier nog steeds in. Want daar heb ik, want de feiten, want daarin snijden zou mezelf nog vet op achterstand brengen zijn. Waar ik in gesneden heb, is vooral in mensen wel of niet vervangen. Dat is waarvan heb gezegd, mensen die vertrekken, allemaal nagegaan, doe ik het wel, doe ik het niet. En daarvan zeg ik van, zijn wij heel scherp. En hebben we ook gezegd van, als je het geld niet meer hebt, moet het zoals het gaat. Maar als u mij nu gezegd van, heb ik uit mijn onderhoudsbudget geschrapt? Nee. Want daarmee...
Sorry, dan heb ik me niet goed uitgelegd.
Dan heb ik het niet goed uitgelegd.
Nee. Kijk, in onderhoud bedoel ik niet alleen onderhoud van ik moet het gebouw zorgen dat hij bij tijds geschilderd is, anders valt het kozijn in elkaar. Maar onderhoud betekent ook dat je je personele bestand op een bepaald niveau moet houden voor een langlopende periode. Ja, want als je je niveau dus naar beneden brengt door te zeggen, ik ga maar werk doen met minder mensen, met het risico wat je daar hebt, en je gewoon dingen niet goed of minder goed doet, dan boer je achteruit. En iemand die bedrijfseconomisch kan je dat exact voorrekenen wat van risico je dan loopt.
Ja.
En dat ben je op dit moment wel aan het doen door te zeggen van oké, ik ga mensen, dan is wel heel snel even centen verdiend, want dan hoef ik geen salaris te betalen. Maar als daar een gevolg van is, dat je kwaliteit van je organisatie daarmee achteruit gaat, dan heb je wel gebrek aan onderhoud van je bedrijf. Want je moet wel altijd een niveau van personeel houden. En dat ben je, als je je staf dan naar beneden brengt, betekent dat je je kwaliteit van je bedrijf achteruit brengt. Dus je hebt daar gewoon, je neemt een hypotheek op de toekomst. En als je dat aan het doen bent, dan mis ik nog een lijn waar die schadepost straks komt. Want het moet straks een hele piek weer omhoog om die inhaalslag te maken. En als dat niet zo is, dan heeft dit kabinet hartstikke gelijk. Ze heeft misschien wel dat het te veel geld kost, nu kunnen ze het wel.
Mag ik daar nog even een vraag overheen gooien? Dus dat is een mooie retoriek, maar ik zie in deze grafiek dat er een bedrijf bezig is door een ander beleid, andere koers moet volgen. Efficiëntiemaatregelen worden toegepast voor het waarborgen van dezelfde kwaliteit. Klopt dat?
Ik heb een collega van mij, die heeft alle tijdelijke contracten gepakt en gezegd, ik gooi iedereen eruit. Met een tijdelijk contract. Dat hebben wij heel bewust niet gedaan. Want in feite heb ik gezegd, ik wil een aantal kernkwaliteiten binnen mijn organisatie op orde hebben. En een deel van die nieuwe kernkwaliteiten zit in je nieuwe instroom die je op dit moment binnenhaalt. En mijn ervaring is dat ik met kennis en kunde die ik binnenkrijg, soms iemand anders opgeleid, meer voor elkaar zie krijgen dan twee ouderen die vertrekken. En dat soort afwegingen zitten wij voortdurend te maken. Overigens, ik kan die afweging pas maken op het moment dat iemand ook daadwerkelijk vertrekt. En toevallig heb ik vanuit de categorie 48-49 heb ik nogal wat mensen. Dat komt mij nu donders goed uit. Nogmaals, en altijd in elke organisatie, en zeker met de grootte van onze omvang, moet je altijd nagaan, vervang ik hem wel of vervang ik hem niet. Want het automatisme om te zeggen van ik doe het automatisch, in ieder geval is niet de wijze waarop wij met elkaar werken. En van oudsher, ambtelijke organisaties zijn qua staf vaak te dik, omdat dat in ieder geval vanuit een andere aansturing er vaak anders uitziet. En wat wij dus consequent doen, is dat we in ieder geval wat we binnenhalen van hoog niveau weer binnenhalen, daar hoge eisen aan stellen en ook daadwerkelijk gewoon dingen verder kunnen regelen. Dus ik ben, als het gaat over het uithollen van de organisatie op dat vlak, maak ik mij geen zorgen. Het is niet zo dat ik over een paar jaar kom, dan moet nog een heel groot gat ingehaald worden. Want een aantal kernfuncties, leiding en met name mijn leiding daarin is essentieel, houden we op orde en we investeren erin door.
Dus hiermee zegt u, ik word efficiënter, maar het gaat niet ten koste van de kwaliteit.
Het gaat niet ten koste van de kwaliteit. Even een sheetje besluitvorming. Wat is er gebeurd en waar staan we en hoe gaat dat? 17 september heb ik in het bestuur een winstwaarschuwing. Ik zie nu dat ik het hier zo had kunnen zien. Een winstwaarschuwing besproken van let op, dit staat de derde dinsdag te komen. 15 oktober hebben we als directie een maatregelenpakket besproken met het bestuur van zo deze kant willen we uit. Het bestuur heeft tegen mij gezegd ga verder. Een maand later hebben wij een voorlopig akkoord bereikt over begroting 2011 en de meerjarenbegroting op hoofdlijnen. Allemaal nog in powerpoints en dat soort zaken. Nog een maand later hebben wij daar goedkeuring op gekregen. Nadat we ons van hadden vergewist dat de avond van tevoren de Kamer alle moties op dit vlak had afgewezen. Om zeg maar een correctie op dit budget te laten plaatsvinden. Daarna ontstaat iets nieuws. Want in feite, we hebben dit nog niet eerder meegemaakt. 22 december heeft u allemaal via de mail de beleidsbegroting ontvangen. Nou ja, we zijn nu bezig met de terugkoppeling voor de zienswijze van de gemeenteraden. En 15 maart hopen wij in het ABDB de gewijzigde begroting voor 2011 vast te stellen. Dat is in feite het traject wat we met elkaar hebben doorlopen, waar we ook vanavond hier met elkaar zitten. Ondernemingsraad is van het hele proces informeel op de hoogte gebracht. Hebben met ons het hele proces één op één doorgenomen. En ik ben nu bezig met formeel overleg. Delen zijn instemmingsplichtig, zoals werktijden, regelingen, pauzes, dat soort zaken. Deel adviesplichtig, bijvoorbeeld sluiting van het metaalbedrijf. Het grootste deel van die dingen is ook al gehaald en geregeld. Daarin moet ik zeggen, de ondernemersraad zich ook wat dat betreft constructief opstelt. Vragen tot nu toe?
Ja, ik had een vraag. U geeft hier aan dat u bijvoorbeeld zwaar verliesgevende afdelingen gaat sluiten. Metaal, ja. En horeca en zo. De mensen die daar werken, waar gaan die naartoe?
Nou, voorbeeld te geven, op onze metaalafdeling werkte nog ongeveer 45 man. 45. Van die 45 gaan er 25 mee naar een nieuw metaalbedrijf wat we naar buiten brengen. We zijn een joint venture, gaan we sluiten met Metalis. En op 1 april zal er 25 man bij in dienst treden via detachering. Daar zit een vangnet onder, want ze blijven onder onze begeleiding, onze verantwoordelijkheid. Want ze zijn gedetacheerd bij ons, op de loonlijst bij ons, dus vanuit coaching en dergelijke doen we dat. Met deze 45 mensen hebben wij, voorgenomen besluit lag er eind november. Is in de 3 weken tussen eind november en kerst, is met alle mensen 2 keer gesproken. Is een inventarisatie gemaakt van de wensen en zijn vervolgens plaatsingsplannen gemaakt. Van de 45 gaan er 25 mee en die andere 20 zijn op dit moment aan het herplaatsen. En voor een deel gaat men... ze komen al op andere afdelingen terecht. Er komt niemand thuis te zitten. En men gaat pas weg van de afdeling metaal als ik een andere plek geregeld heb. In feite doen wij die dingen altijd wat dat betreft zeer gedetailleerd en ook zeer zorgvuldig. Want niets is zo finest als mensen op een bepaald moment gewoon tussen de wal en schip laten vallen.
Meneer Kloos.
En hoe zit het dan met de wachtlijsten? Want als u aan de ene kant bij de voordeur dus zegt van mevrouw, dat is nu, u stoot nogal wat af. Dat betekent dat vanuit die wachtlijsten die we ook wel hebben, dat je daar gedeelte van die mensen dus ook niet aan bod zullen kunnen komen.
Nee.
Op een of andere manier.
De wachtlijsten worden bepaald door het aantal mensen wat ik aan het werk mag hebben. En totaal heeft het Rijk bij ons ongeveer geld over voor 1840 man. En daar geldt iemand van die 48 die vertrekt. Komt iemand van de wachtlijst op. Want die plekken bij ons klinkt dus raar. Werkplekken zijn er bij ons altijd. Dan kunnen ze een heel breed palet kunnen ze gewoon kiezen. Dus dit gaat absoluut niet ten koste van de wachtlijst. Op de wachtlijst staat inmiddels bij ons 450 man. Maar daar geldt heel simpel. Als bij mij plek is, kunnen ze naar binnen komen. Veel mensen overigens op dit moment kunnen vanaf de wachtlijst vaak in de voortraject komen ze bij ons terecht. Ik zal er zo meteen nog wat van zeggen, want ik heb nog een ander grafiekje waar ik kan laten zien. Nog meer vragen? Tinalo. Wat betekent dat voor de bijdrage van de gemeente Tinalo? In feite, ik heb dat even in een grafiekje voor u uitgedrukt. Dat is ook zeg maar wat bij u in de beleidsbegroting staat. Blauw is zoals het was. Totaalbedrag wat wij van de gemeente krijgen, eerste kolom. Tweede kolom is de bonus die u van ons ontvangt. Namelijk op de hoeveelheid werk die u bij ons onderbrengt. Daarvan krijgt u 6% terug. Dat leidt tot zeg maar een gemeentelijke bijdrage die u betaalt. Er is een rijkssubsidie en dat is wat u net als gemeente zou moeten betalen. Dat was de lijn zoals die zeg maar in juni is bedacht. Nou, in feite, als we die lijn ongewijzigd hadden doorgevoerd op basis van de correctie zoals die bij het Rijk vandaan gekomen is, had u een enorme uitzetting gekregen van de rijksbijdrage. Want in feite heeft het Rijk bij u bij elkaar een bedrag van dik 3 ton weggehaald. Minder geld dat u ontvangt als dat u had verwacht in juni. Door het maatregelenpakket dat ontstaan is, is de onderste lijn ontstaan, waarbij we uiteindelijk van u vragen een bedrag van 172.000 euro. Niet het oorspronkelijke bedrag, zover kunnen wij niet daarom op dit moment. Maar in ieder geval wel fors minder dan dat het Rijk oorspronkelijk, wat het Rijk bij u heeft weggehaald. En als ik dan naar de lange termijn kijk, ziet u weer diezelfde lijntjes. Blauwe lijn zoals het voorzien was, rood zonder, zeg maar, zonder ingrijpen vanuit de rijksbijdrage. En paars zoals het daadwerkelijk het bedrag wordt, zoals dat voor Lescon is bepaald. Het jaar 2014 heb ik in de beleidsbegroting niet ingevuld, omdat ik zoiets heb van ik weet absoluut nog niet wat er dan te gebeuren staat, het licht van de andere maatregelen. Dus daarin dingen roepen is op dit moment zeer prematuur. Hoe zit het met personeel van Tinalo? Op dit moment werkt 136 man van Tinalo bij LSCOM. En eigenlijk heeft u, moet ik zeggen, als het gaat over de beweging van binnen naar buiten en dat soort zaken meer, zijn we in Tinalo al heel erg ver. Overigens, binnen Lescom maken wij nooit geen getallen per gemeente, want ik beschouw het personeel als een geheel wat dat betreft. Maar in ieder geval, nu ik eens een keer het apart voor de gemeente uitdraait, ziet u dat bij ons 23 mensen op binnenafdelingen zitten. 32 op buitenafdelingen, waar 24 binnen de afdeling groen werkzaam zijn. 22 mensen gedetacheerd zijn en wat heel opvallend is, 21 mensen in begeleid werken zijn. En begeleid werken is het systeem waarbij mensen op een externe paylist, loonlijst, bij een bedrijf staan en wij een stuk loonsubsidie geven. Vanuit de SW-gedachte, het mooiste product wat er is. Want in feite, dat is zo regulier mogelijk als dat er kan. En ik denk dat er in Nederland, dit is denk ik een voorbeeld voor Nederland hoe het eruit zou kunnen komen te zien. Want in feite, u bent al bijna aan 50-50 toe, binnen-buiten. En ook nog een heel groot bestanddeel begeleid werken. Ik wist niet dat het zo zat. Maar nu we dat vorige keer eens een keertje op gemeenteniveau hebben uitgedraaid, komt dit plaatje tevoorschijn. Als we kijken waar bij u de mensen vandaan komen.
Ja. Meneer Kloos.
Als ik dat 23, 32, 22, 21 optel, dan kom ik niet op 136.
Maar... Heb ik dat verkeerd gedaan?
98 kom je.
Want van binnen de 32 van buitenafdeling, daar zit 24 van groen. Dus, maar dat telt even niet mee, dus 32...
Dan heb ik ergens een fout gemaakt.
Want ik mis nou ineens een heleboel mensen. Die zijn toch
ja,
niet
ik zal zorgen dat het goede lijstje komt.
Ik denk dat de 136 klopt niet in mijn beleving. Daar moet u dus van aftrekken. Ik weet dat ik altijd op heb de 110.
Ja, ik denk dat ik daar heb ik dan de fout gemaakt. De onderste getallen heb ik namelijk rechtstreeks uit een lijstje. Dus nou in ieder geval... Bedankt voor het snelle rekenen. Hoe ziet de verdeling eruit van mensen met beperkingen? En daar zit ook wel iets opvallends in. Als ik gewoon kijk naar de gemeente Tinalo, hebben nogal behoorlijk veel mensen een psychische beperking. Dat is als je naar de getallen per gemeente kijkt, is dat een van de hoogste percentages. Als u weet wat er binnen uw gemeente aanwezig is, is het geen verrassing. En daarom is het des te opvallender dat ondanks deze beperkingenverdeling, want de onderste getallen zijn zeker harde getallen, dat toch zoveel mensen buiten de deur werkzaam zijn. Dus die dingen zijn niet met elkaar strijdig. Duur van de wachtlijst. Dit is hoe het op dit moment verdeeld is. Bij u heeft de helft van de mensen staat nog korter dan een jaar op de wachtlijst. Ten opzichte van het gemiddelde Lescom is dat iets... korter dan dat het bij anderen het geval is. Maar je ziet met name de langdurig staan op de wachtlijst ongeveer conform is. 40% van de mensen staat langer dan 2 jaar op die wachtlijst. Ja, als je ziet waar ze vandaan komen. Ah, dat is jammer. Dit zijn namelijk de regelingen zoals die zijn waarom mensen bij ons werken. Volgens mij is de eerste ziektewet, de tweede is WW, WWB, Waarjong. En de laatste is geen uitkering. Bij u staan relatief veel mensen uit de waaiing op de lijst. Daar heb ik geen verklaring voor. Of het moet zoveel zijn dat mensen met een psychische beperking ook een waaiinguitkering krijgen. Maar dat verband heb ik er niet uit. Nog even naar wat meneer Kloos mij net vroeg. Daar, ik wil even naar dit plaatje kijken. De derde is de wet werk en bijstand. Gelukkig heeft de ISD Assen in overleg met uw gemeentebestuur de laatste jaren een behoorlijk hoeveelheid mensen vanuit de wet werk en bijstand in voortrajecten bij Lescon gezet. Waarbij men of vanuit het werk, vooral vanuit het werkdeel heeft gezegd van nou, u heeft SW-indicatie. Wilt u gewoon, gaat u maar vast aan het werk. En ik heb 450 mensen op die wachtlijst staan. Maar door middelen die we hadden, had ik de helft van die wachtlijst al actief. Of door stages, of door werk met behoud van uitkering, of vanuit wet en werk en bijstand vanuit het werkdeel, dat soort zaken meer. Want jaren wachten op die wachtlijst heeft geen zin. En wat we met name zien is dat ik met name in dat deel, in die activeringsfase, er komen nogal wat mensen binnen met een behoorlijke problematiek. En problematiek heel simpel in de zin van dat kwart voor acht is en dat ze 4 uur kunnen werken en dat soort zaken meer. Dat lukt met de meesten niet onmiddellijk. Daar zit vaak nog soms wel een verslavingsproblematiek bij. Er zit vaak ook nog een schuldenproblematiek bij. Onze ervaring is dat je eerst dat moet wegnemen of moet aanpakken voordat je überhaupt tot normale werkprestaties in staat bent. Op het moment dat je dat hebt weggenomen of in ieder geval behandelbaar hebt gekregen, zie je ook dat je dan op basis van die ervaring kunt zeggen, dit is Piet, zo werkt hij en dan kun je ook mee naar een externe werkgever. En het lukt nogal wat mensen om rechtstreeks vanuit de wachtlijst, feiten weliswaar actief gemaakt bij ons, uiteindelijk ook in begeleid werk en dergelijke weg te zetten. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat het gebeurt. En ik ben dus bang dat zometeen door het wegvallen van middelen die dingen onmogelijk worden. Wim zegt het zijn er 98, dus mijn 136 is verkeerd. En ik denk ook dat ik weet hoe het komt. Het zijn volgens mij, het is de sheet van Aan Hunze. Ik heb deze PowerPoint. Wat zeg je? Knippen en plakken, hè? Ja. Sorry. In de verdedigde getallen kloppen, ja. Ja, ik heb die erboven geteld. Dit was hem.
Wie wil een vraag stellen aan de heer Bruinstot?
Ik wil even een vraag stellen.
Meneer Heikamp.
Ik had één vraagje, of een verzoek. Ik neem aan dat wij in het financiële verslag van Lescon voor dit jaar, volgend jaar inzage krijgen. En ik zou graag dan ook het grafiekje, de staafdiagram, kosten aan Lescon vragen. Staat hij daarin? Is hij daar ook in opgenomen of niet?
Laat ik zo zeggen, volgens mij komt dit getalletje, dit tabelletje heb ik uit onze jaarrekening gehaald.
Ja.
U krijgt keurig elk jaar in mei, juni het volledige verslag. Dus 2009 heeft u liggen. En 2010 kunt u ergens in mei, juni verwachten.
En daar staat ook deze staafdiagram.
Nou, laat ik zeggen, als u dat een mooi staafdiagrammetje maakt, wil ik u toezeggen
dat
ik erin stop.
Nou, ik vind hem heel mooi in kleur, maar Het gaat met natuurlijk om de percentages.
Ja.
De percentages komen natuurlijk uit in uw presentatie betreffende de lijn die uitgezet is.
Dit is de huidige situatie.
Ja, ja.
Dus ik heb gewoon de jaarrekening 2009 gepakt en daar de getallen uitgehaald.
Ja, maar even voor vergelijking.
Goed, oké. Okay.
Dank u.
Wie nog meer? Meneer Kloos.
Ik wil alleen maar uitspreken dat ik me ongerust maak. Ten aanzien van de doelgroep waar we het over hebben. Hè?
Ja, dat is wel waar, meneer Kloos, maar dat is niet een vraag.
Ik hoop. Ik ga je ongerustheid niet wegnemen, want volgens mij heb ik daar genoeg over uitgesproken dat ik me daar ook heel erg ongerust over maak. Maar ik denk dat het heel essentieel is dat wij in ieder geval. Dat uw gemeentebestuur, en ik hoop en ik wil er ook graag een rol in vervullen, dat met name dat wat er gaat ontstaan aan de onderkant van die arbeidsmarkt, die één regeling, dat we daar met elkaar in nauw contact over komen. Want de feiten, dat gaat heel sterk bepalen wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Het feit dat ik nu een grote bezuiniging op mijn kop heb gekregen, betekent ook dat ik in eigen huis discussies kan voeren die nog niet eerder te voeren waren. De feiten in de zin dat, en dat zo'n pauzeregeling ook bijvoorbeeld, dat was tot nu toe een volstrekt onbespreekbaar item. Is het de feiten nog steeds? Daarom zeg ik, u gaat daar absoluut iets van merken. En ik heb in een interview in het Dagblad daar 10 dagen geleden iets over geroepen. Overigens intern hebben we het al 10 keer gepubliceerd. Maar de feiten nu denk ik, want het begint nu wel heel erg dichtbij te komen. Maar het zijn voor mij essentiële stappen om zo meteen wel te zorgen dat die dingen gaan passend gaan worden. Want het idee moet zijn dat iedereen die bij een regulier werkgever aan het werk kan, dat ook daadwerkelijk gaat doen. En dat er iets overblijft voor de mensen die niet anders kunnen, zeg ik, daar zijn we voor en dat gaan we ook regelen. Maar het is een en-en operatie.
Hartelijk dank. Meneer Bruinslot, als er verder geen vragen zijn, dank ik u hartelijk voor uw uitleg. Ik wens iedereen een goede thuisreis. Denkt u erom dat het plaatselijk verraderlijk glad kan zijn?
Ja, volgens mij ook.
En voor de rest, volgende week zien we elkaar geloof ik weer terug. Voor iets.